goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Eerst Macro met Mujagic.
Edin Mujagic, daar heb ik nu contact mee. Edin, goedemiddag.
Goedemiddag, Thomas.
En jij wil het hebben over Portugal, maar we gaan hier toch geen verkiezingsanalyse doen?
Absoluut niet. Dat laat ik heel graag aan mensen die daarvoor doorgeleerd hebben. Maar er is wel een reden waarom deze macro-econoom het over Portugal wil hebben. Want ik kwam een heel interessante analyse tegen van een Portugese academische econoom die eigenlijk de prestatie van zijn land onder de loep heeft genomen sinds het moment dat Portugal lid is geworden van de Europese Unie. En dat is gebeurd op 1 januari 1986. Portugal hoorde ook bij de eerste groep landen die in 1999 de euro mochten invoeren. En wat dat betekende, dus zowel de toetreding, zeker de toetreding tot de Europese Unie, het betekende dat er heel veel EU-geld naar Portugal vloeide. Portugal was en is netto ontvanger. Het betekende dat Portugese bedrijven ineens toegang hadden gekregen tot die grote Europese interne markt. Het leidde tot monetaire stabiliteit, wat ze daarvoor niet hadden. En niet onbelangrijk, het leidde tot spectaculair lagere rentes. Om je even een voorbeeld te geven. Medio jaren 90 betaalde de Portugese overheid voor een lening van met de looptijd van 10 jaar 12,5% rente op. Toen het duidelijk werd dat Portugal mee zou doen met de euro, ging meer dan de helft ervan af. Dus allemaal grote voordelen. En deze man heeft dus gekeken naar eigenlijk hoe is het land omgegaan met al die voordelen. En zijn conclusie is eigenlijk heel somber. Namelijk, de Portugese bevolking, zegt hij, is er eigenlijk niet beter door geworden.
En Edin, waarom is het niet gelukt? Je was net begonnen. Ja, waarom is het niet gelukt?
Nou ja, eerst even, hij wijst erop dat bijvoorbeeld het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking was in 1999 ruim 70% van het EU-gemiddelde. Dat is nu 65%. Dus ze zijn er vergeleken met 1999 erop achteruit gegaan, als het ware. Nou, waarom is het niet gelukt? Dat is ook de vraag die hij zichzelf heeft gesteld. En ik citeer de beste man. Hij zegt, grotendeels omdat beleid erop gericht was de consumptie in het heden aan te jagen in plaats van investeringen aan te jagen in de private sector. Als we dat vertalen naar normaal Nederlands, het geld is gewoon verbrast, Thomas. Het is niet geïnvesteerd in zaken die de economie op termijn sterker maken, maar de Portugese overheid heeft het vooral uitgegeven op korte termijn en aan leuke dingen voor de mensen. En dan krijgen dus te maken met het feit dat al die voordelen waarmee het land te maken heeft gehad, ja, die waren voor een groot deel echt voor niets.
Dat is vervelend voor Portugal en de Portugezen. Maar Europees gezien komen we daar misschien toch nog wel een beetje overheen. Als je kijkt naar de omvang van de Portugese staat en hoe groot deel dat dan is van de eurozone.
Nou kijk, het is zorgwekkend voor de eurozone, want dit betekent dat Portugal in de toekomst in financiële problemen kan komen. Dat gezegd hebbende, de Portugese economie is goed voor iets meer dan 2% van de totale economie van de eurozone. Dus dat probleem is behapbaar. Maar er is een groter probleem voor de eurozone, Thomas. En dat is dat je deze conclusies kun je eigenlijk één op één doortrekken naar wat grotere eurolanden. Ik noem een Italië. Daar geldt in principe hetzelfde voor. En wat de les voor de Europese Unie zou moeten zijn in mijn ogen is, je moet gewoon veel scherper erop letten. Je moet er bovenop zitten wat er gebeurt met het EU-geld.
Ja, nou dat was toch ook, het is maar net hoe je ze uitlegt, de bedoeling van die nieuwe begrotingsregels, dat als er iets gebeurde wat niet helemaal in de haak was, dat je daar dan publiek boete voor zou moeten doen?
Ja, kijk, waar mijn aandacht vooral naar gaat is, wij hebben enkele jaren geleden ingegeven door corona en de wens om daar iets aan te doen, is een van de grootste taboes in Europa doorbroken, namelijk we zijn samen schulden gaan verkopen aan de markt. We hebben de eurobonds uitgegeven. Als je naar het verleden kijkt, elke keer als Europa iets nieuws doet, dat blijft ook zo. Dus er komen ook nieuwe eurobonds aan. Dat betekent dat je met voor grotere bedragen samen met elkaar aansprakelijk voor wordt gesteld. Ja, dan moet je dus, gegeven deze lessen uit onder andere Portugal. Maar Portugal is helaas niet het enige land waar dit voor geldt. Moet je er bovenop zitten om ervoor te zorgen dat het geld nuttig besteed wordt. Want als het niet gebeurt, dan is het letterlijk zonde van het geld. En als ik met die bril, als het ware, kijk naar de nieuwe begrotingsregels, ja, dat is nog steeds te vrijblijvend. Als het geld eenmaal overgemaakt is, is het toch in de praktijk heel lastig om landen te dwingen om daar juiste dingen mee te doen. En aangezien er honderden miljarden euro's op het spel staan, moet je als EU, wat ik net zei, scherper erbovenop zitten. En dat betekent dat de ontvangers, zoals Italië, ja, die moeten er gewoon genoegen mee nemen dat ze een stukje soevereiniteit gaan inleveren, in de zin van dat ook Europa mee bepaalt hoe dat geld gespendeerd wordt.
Edin Mujagić, dankjewel voor vandaag. Tot morgen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.